Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 102e psalm, het 6e en het 15e vers. 102, vers 6, ik zie in rouw en ongenuchte al mijn dagen mij ontvluchten. En vers 15, als een kleed zal het al verouden. Thank you. De schriftlezing vanavond is uit Paulus' tweede brief aan de Korintiërs, het vijfde hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. De eerste 10 versen van 2 Korinthe 5. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het vierde vers van de lofzang van Zacharias, dus wordt des Heren volk geleid. De lofzang van Zacharias, het vierde vers na de schriftlezing 2 Korinthe 5, de versen 1 tot en met 10. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In onze apostolische geloofsbelijdenis, die we zojuist ook weer beleden hebben, vinden wij onder het 11e van de 12 artikelen uitgedrukt dat de kerk gelooft in de wederopstanding des vleeses. Dat geloofsartikel wordt in onze catechismus verklaard in zondag 22, vraag en antwoord 57. Daar willen we vanavond met elkaar op gaan letten en uit onze catechismus het onderwijs van de schrift horen dat ons spreekt over dit geloofsartikel. Althans, we gaan vanavond beginnen met vraag en antwoord 57. Wat troost u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen bidden. Getrouw en barmhartig God, vanavond geeft u ons opnieuw het voorrecht dat wij in uw huis mogen samenkomen, om hier samen te gaan vernemen wat u in dit uur tot ons wilt zeggen. Vanavond mogen we het leerboek der kerk ter hand nemen en met dat als gids de schriften lezen, om zo te horen wat gij ons te zeggen hebt en wat de kerk op grond van uw eigen openbaring mag geloven en belijden, en wat ook de belijdenis, de geloofsbelijdenis mag zijn van alle die u in oprechtheid vrezen. We hebben met elkaar een en andermaal stilgestaan bij de heerlijke waarheid en werkelijkheid van de vergeving der zonde. Iets wat gij uw volk geeft, want er wordt er nooit een binnengelaten in de hemelse zaligheid of zijn zonden zijn afgewassen door het bloed van het lam. Maar gij geeft niet alleen aan alle die u vrezen het voorrecht van de vergeving der zonden. Gij geeft ook, en dat is dan nog toekomst, dat wordt in het vooruitzicht gesteld, de troost van de wederopstanding des vleeses en van het eeuwige leven. En op grond van uw eigen woord mogen we ook dat belijden, en wat dat belijden inhoudt, dat willen we vanavond met elkaar gaan overdenken. Althans, we willen er een begin mee maken met te overdenken wat er nog wacht, wat er nog komt in het leven van hen die tot de uwen behoren, die gij, Heere Jezus, gekocht hebt met uw bloed en die gevernieuwd door uw geest en die gij straks de eeuwige zaligheid doet beërven. Ze moeten nog sterven, tenminste als gij niet voor die tijd terugkeert, dan moeten ze het graf nog in. Dat is allemaal werkelijkheid en dat wordt werkelijkheid. Maar dan, Heere, zult gij ook over dat stof waken en gij zult over dat stof opstaan en gij zult dat stof doen verrijzen. En er komt een moment dat lichaam en ziel weer verenigd zullen worden om zo als een geheel en compleet mens de volle zaligheid te gaan beleven, verlost van zonde en verlost van alle eerste dingen, die zullen dan allemaal voorbij gegaan zijn. Als gij uw kerk deelgeeft aan dat eeuwig zalig leven en aan de verzadiging van vreugde bij uw aangezicht. Heere, zover is het nog niet, maar het komt wel. Daar staat gij zelf borg voor en dat mag de hoop van uw kerk ook wel eens zijn. Dat mag de verwachting wel eens wezen, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Heren, als wij dan nu en in de komende weken, als gij het ons geven wilt over die twee laatste geloofsartikelen, mogen gaan nadenken, wilt gij dan de prediking van uw woord zegenen en het gebruiken in de eerste plaats in het leven van hen die u mogen vrezen, om inderdaad de hoop te verlevendigen en het uitzicht te verruimen, opdat degene die u vrezen en uw naam beleden, heren, werkelijk ook in praktijk mogen brengen en het in de praktijkdadelijkheid beoefenen, wat gij in uw woord voorhoudt, zoekt de dingen die boven zijn, bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Opdat het hart van al de uwen hemelwaarts gericht mag zijn, opdat we tot over de dood heen mogen leren zien wat gij zult zijn tot in alle eeuwigheid. Heren, we bidden van uw heilig uw woord aan het hart en gebruik het voor onderwijs, voor vertroosting, voor terechtwijzing, want ach, dan zal het inderdaad wel weer blijken, heren, dat ook zij die u kennen zo vaak nog weer aardsgezind en op het heden gericht zijn en dat hun ogen niet zijn gericht op u en niet op uw beloften en niet op de zalige toekomst die wacht, maar dat wij weer zo bezig kunnen zijn met het aardse en zo kunnen opgaan in het aardse en zo kunnen omsingeld zijn van het vergankelijke, ja zelfs ook nog bezwaard en verontrust en bezorgd vanwege de vergankelijke en tijdelijke dingen. Heren, ach, dan is er inderdaad nodig dat gij bij vernieuwing komt en dat gij bij vernieuwing werkt en dat gij terugbrengt van afdwalingen en dat gij opnieuw in uw wegen leert wandelen. Dan is het nodig dat gij die grote schatten van de Heere Jezus Christus, de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven weer nieuwe glans en nieuwe heerlijkheid geeft en nieuwe begeerlijkheid geeft, opdat het oog daardoor getrokken mag worden en opdat de ziel daarnaar opnieuw begeerig mag zijn en opdat dat opnieuw het leven van de ziel mag worden. Ons in die dingen te verheugen, ons met die dingen bezig te houden. Heren, we vragen u dat gij de prediking van uw woord vanavond dan gebruiken wilt en niet alleen voor uw volk. Want als we vanavond gaan nadenken over datgene wat uw volk te wachten staat en de zaligheid die gij hen geeft, dan is de keerzijde daar toch ook vanavond weer van, dat degene die niet de Heere vrezen, zij die niet God tot hun deel hebben en die voor eigen rekening leven, en zij die op hun eigen gekozen weg nog gaan, tenslotte ook zullen blijken buiten al deze zaligheid te staan. Dan zal blijken, heren, dat zij er geen deel aan hebben. En als dan het uur van sterven komt, wat dan? Heren, bind dat ook op het hart en geef dat zij die u niet kennen ongerust mogen worden om bij u het heil te zoeken dat nu nog te verkrijgen is. En zij die geen gegronde hoop hebben en die het niet uit uw woord kunnen aanwijzen en die het niet op grond van uw woord weten, maar die zichzelf wat wijs gemaakt hebben en die het doen met een geloof van eigen makelij, wil hen ontdekken aan het gevaar van zelfbedrog, dat er inderdaad is, want het woord zegt het, arglistig is het hart, dodelijk. Wie zal het kennen? opdat wij niet leren, niet rusten, Heere, op iets wat van ons is. En opdat wij de eeuwigheid niet tegemoet reizen met de hoop der spinnekoppen. Maar opdat het ons werkelijk te doen mag zijn op omdat wat de dichter kende. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, zo bidden wij van u om uw genadige inkomst en om uw gezegend werk en om de bearbeiding door uw Heilige Geest. Neem ons dan zo voor uw rekening, voor dit uur en voor ons ganse leven. En ontferm u over ons, niet om enig goed in ons, maar alleen om Christus wil. Heere, om onzentwil zou u het ook niet kunnen doen. We moeten het voor u ook vanavond weer erkennen. Wij hebben alles verzondigd en verbeurd. En we zijn niet uw gunsten, maar wel uw gramschap waardig. En wij hebben nodig dat u onze schuld verzoent en onze ongerechtigheden wegneemt in het bloed van Christus. En dat u ons wilt aanschouwen in hem. Als u dat niet zou doen, Heere, dan is er geen hoop. Maar als u genadig zou willen zijn en als het u zou mogen behagen om ons te gedenken in Christus, dan is er hoop. En dan zal die hoop ook niet beschaamd worden. Ontferm u dan, Heere, over ons en wees ons allen nabij en goed, wie we ook zijn. Nogmaals dragen we aan u op, onze oude zuster van Dis, die vanmiddag naar het ziekenhuis is gebracht. Heere, wees gij met haar. En wilt gij haar ook in deze omstandigheden uw gunst bewijzen naar lichaam en ziel. Denk ook aan haar man die thuis achterbleef. En wilt u ze beiden voor uw rekening nemen, Heere. Als dat zo is, als we voor uw rekening liggen. Zij het dan dat we thuis zijn, het zij dat we in een ziekenhuis verblijven, het zij dan dat en nog andere omstandigheden in ons leven komen. Het zij dan dat we leven, het zij dat wij sterven. Als we voor uw rekening liggen, dan zijn we des Heren. Heren, geef dat ze het mogen beleven, dat gij aan hen denkt en dat u het nog wel maakt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het eerste en het tweede vers. 23, 1 en 2. Gemeente, we komen vanavond dan toe aan het ena laatste geloofsartikel, het 11e van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat 11e en dat 12e sluiten nauw op elkaar aan. De wederopstanding des vleeses en het eeuwig leven, ze vormen eigenlijk één geheel. Wel nu, voor de komende weken zullen we zondagsavonds dan beleven en welzijn bezig zijn met deze dingen, zoals de kerk die beleidt, maar de kerk kan ook deze zaken alleen maar beleiden, omdat God ze in zijn woord eerst heeft geopenbaard. En zoals we dat gewend zijn, zullen we uiteraard in de prediking ook van over deze twee geloofsartikelen eerst uit de schriften aanwijzen dat dit inderdaad in het woord van God gefundeerd is. Dat de kerk hier niet zomaar wat onder woorden gebracht heeft en dat we niet zomaar wat beleiden wat uit een vroom gemoed misschien opkomt, maar wat overigens geen fundering heeft. Maar dat wij deze dingen mogen beleiden omdat God ze ons eerst heeft geopenbaard. Wel nu, we komen vanavond toe aan vraag en antwoord 57. En als u nauwkeurig antwoord 57 leest, dan ziet u dat het daar om een paar dingen gaat. Daar wordt in antwoord 57 in de eerste plaats gesproken over wat er met de ziel gebeurt. En daarna wordt gesproken over datgene wat er met het lichaam gebeurt. Niet waar, over de ziel wordt gezegd dat die terstond na dit leven tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. En over het lichaam, over het vlees, wordt gezegd dat het zal worden opgewekt, dat is het eerste, en ook dat het gelijkvormig gemaakt zal worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Over de ziel wordt dus gezegd dat die ziel van stonden aan bij het sterven naar haar hoofd gaat. En over het lichaam worden dan twee dingen gezegd. Dingen die gebeuren zullen bij de wederkomst van Christus, als hij terugkeert op de wolken des hemels, dan zal dat lichaam worden opgewekt door de kracht van Christus. En dan zal dat opgewekte lichaam ook verheerlijkt worden. Het zal ook een verheerlijkt lichaam worden. Dat wil zeggen, gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van Christus. Over die drie dingen onderwijst ons dit antwoord en over die drie dingen willen we dus met elkaar het woord van God gaan beluisteren. Vanavond alleen het eerste, niet dus over wat er met het lichaam gebeurt op de jongste dag, maar over wat er met de ziel gebeurt in het uur van sterven. En dan begrijpt u het vanzelfsprekend zonder dat ik het zeg, het gaat niet om de ziel van een willekeurig mens. Het gaat hier uiteraard alleen om de ziel van de gelovigen. Van degene die werkelijk met hoofd en hart mag beleiden, ik geloof in God de Vader, in God de Zoon, in God de Heilige Geest. Die dat niet zomaar klakkeloos nazegt, die dat niet zomaar met zijn mond beleidt, die dat niet zomaar als een naam christen, als een soort geestelijke bagage meedraagt, maar die dat met mond en hart beleiden kan en die in de waarheid Gods het voedsel voor zijn hongerige en dorstige ziel heeft mogen vinden. Wel nu, het gaat over de zielen van Gods kinderen dus. Trouwens, dat blijkt wel, die ziel wordt opgenomen tot Christus haar hoofd. Van welke ziel is Christus het hoofd? Toch alleen van de ziel van hem of haar, wier heiland hij geworden is, wier zaligmaker hij is. Toch alleen de ziel van hem of haar, die in dat bloed van Christus ook gevonden heeft de vergeving van zonde, waar het in het 10e geloofsartikel om ging. Nu, de ziel van Gods kinderen, wordt opgenomen tot Christus. Wanneer? Dat is de vraag die hier beantwoord wordt. En het is niet overbodig dat dat punt even aan de orde komt, want er is in de kerk altijd geweest, en die is er nog, de dwaling van de zogenaamde zielenslaap. En dat wil zeggen dat op het moment van sterven het lichaam niet alleen levenloos wordt en daarom begraven moet worden, maar dat de ziel ook inslaapt. En dat de ziel in een staat van bewusteloosheid terechtkomt die duurt tot op de jongste dag. De zielenslaap. Nu, de catechismus gelooft daar niet in. Die gelooft in het feit dat de ziel terstond, van stonde aan, tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Dus die ziel die valt niet in een soort bewusteloosheidsslaap in het uur van sterven om pas weer wakker te worden, zoveel tientallen of honderdtallen jaren na dat in slaap vallen. Nee, die ziel die wordt niet bewusteloos. En die ziel die valt niet in slaap. Die ziel blijft bewust. En van het ene moment op het andere gaat die ziel over uit dit aardse leven in het hemelse leven. Er zit als het ware geen tijd, geen ogenblik tussen. Hetzelfde moment waarop de dood hier komt en waarop de dood het leven van een kind des Heren afmaait, gaat die ziel rechtstreeks omhoog tot Christus, tot God, om daar in de nabijheid van Christus en God het eeuwige leven te beërven. Dat is dan nog wel niet de volkomen zaligheid, want het betreft uiteraard alleen de ziel, en dat lichaam is daar niet bij, en dat deelt nog niet in de verheerlijking, integendeel, dat lichaam dat gaat het graf in, en dat lichaam dat gaat verteren, dat lichaam dat keert terug tot het stof, maar die ziel is toch al verheerlijkt en van zonde verlost, en die is toch al in de aanwezigheid van de Heere en Heiland van zijn kerk Jezus Christus. Van stonde aan. Nou, mag onze catechismus dat zeggen, of is die leer van de zielenslaap toch misschien meer schriftuurlijk? Onze catechismus mag dat zeggen. En ik heb u al eens meer verwezen naar de teksten die menigmaal onder onze catechismus, onder een bepaalde zondag of onder een bepaalde vraag worden vermeld. En die teksten zijn niet altijd even welsprekend, maar in sommige gevallen toch wel zeer welsprekend inderdaad. Dit keer heel duidelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we daar vinden. Lucas 23 vers 43. U weet als u wat bijbelvast bent al wel welke geschiedenis dat is. Dat is in de lijdensgeschiedenis. Dat is in de geschiedenis waarin ons verteld wordt van de Heere Jezus aan het kruis. En hij was gekruisigd tussen twee moordenaars. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. En die ene komt tot bekering. En die ene komt tot het gebed, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En die krijgt van de Heere te horen, wat voorwaar zeg ik u. Na een lange periode van zielenslaap en van bewusteloosheid zult gij eindelijk met mij in het paradijs zijn. Nee. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat is dat heden? Dat is vandaag. Waarom vandaag? Omdat die man vandaag ging sterven. Vandaag zou het moment komen, en de Heere Jezus wist dat voor zichzelf, en de Heere Jezus wist dat voor die anderen ook. Vandaag zou het moment komen dat de ziel van het lichaam gescheiden zou worden. En al wat hij van zichzelf weet, dat drukt hij uit in de laatste kruiswoorden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan draagt hij zijn geest, zijn ziel over in de handen van zijn vader. Terwijl zijn lichaam straks in Jozefs hof in de spelonk, in het graf begraven wordt. Maar voor die man weet hij ook dat die ziel dit moment, deze dag uit zijn lichaam weggaat. En dan zal hij, dat wil zeggen, zijn geestelijk bestaan, zijn geestelijk deel, zijn ziel, heden, vandaag, van stonde aan met Christus in het paradijs zijn. En dat is niet de enige plaats die we zouden kunnen noemen. Er is ook nog een woord in het evangelie van Marcus. Marcus 12. Dat is nadat die Sadduceeën bij de Heere Jezus gekomen zijn met die wonderlijke vraag. Niet waar? Er was een vrouw in hun midden. En die vrouw had wel 7 mannen gehad. En tenslotte was ze toch nog weer als weduwe achtergebleven. En dan komen zij met de vraag, maar hoe zal dat nou zijn in de opstanding? Wiens vrouw zal zij wezen? Ze hebben ze allemaal tot vrouw gehad, zeggen zij. Nou, de Heere Jezus maakt een eind aan dat soort vragen. En dan zegt hij, gij dwaalt zeer. Niet eens wetende de schriften, noch de kracht Gods, Marcus 12, vers 24. En dan toont hij aan dat helemaal geen belangrijke vraag meer is, hoe dat zal zijn in de opstanding en met wie zal getrouwd zijn in die opstanding, is dat huwelijk helemaal niet belangrijk meer. Dan worden ze niet meer ten huwelijk gegeven of ten huwelijk genomen, dan zullen ze zijn als de engelen Gods. En dan spreekt de Heere Jezus dit woord, doch aangaande de doden, dat geloven die Sadduceeën immers niet in de wederopstanding, dat toch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dat zei de Heere tegen Mozes, en toen was Abraham al zoveel jaren dood. En Isaac ook. En Jacob lag ook al lang in de spelonk van Machpela. En toch noemt God zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Is hij dan een God van doden? God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Wat bedoelt de Heere Jezus? Hij bedoelt Abraham, Isaac en Jacob, hoewel hun stoffelijke omhulsels in het graf in de spelonk van Machpela liggen en daar al tot stof vergaan zijn. Abraham, Isaac en Jacob, ze leven. Daarom noemt God zich de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de levenden. Inderdaad, hun zielen zijn immers bij God. En dan het getuigenis, en daar verwijst onze catechismus ook naar, het getuigenis van Paulus in de Filippenzenbrief, dat bekende, dat beroemde gedeelte in het eerste hoofdstuk, waar de apostel spreekt over zichzelf en over zijn verwachting. Hij zit in de gevangenis. Ze zijn in Filippi nogal ongerust over hem, omdat ze gehoord hebben dat hij in de gevangenis is opgesloten. En Paulus, door middel van deze brief, probeert om die ongerustheid bij de Filippenzen wat weg te nemen. En dan laat hij het hen ook weten dat het eigenlijk zo belangrijk ook niet is wat er nu met hem gebeurt, of dat hij nou zal leven of dat hij zal sterven. Zo belangrijk is dat nou niet wat keizer Nero over hem zal gaan besluiten. Of dat Nero zal besluiten hem in leven te laten of weer in vrijheid te zetten. Of dat Nero zal besluiten om hem gevangen te houden en misschien wel te executeren. Misschien wel te laten onthoofden. En waarom is dat zo belangrijk niet? Althans volgens de apostel Paulus wel. Hij zegt, het leven is mij Christus, vers 21. En het sterven is mij gewin. Nou, dat zou niet wezen als Paulus ziel eerst in een staat van bewusteloosheid terecht zou komen. Dan zou zijn sterven geen gewin zijn. Dan was het beter om te leven met bewustheid en God te dienen en het evangelie van het koninkrijk van Christus te mogen bevorderen. Maar hij maakt het nog duidelijker in vers 23, want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te wezen. Waarom? Om met Christus te zijn over zoveel duizend jaar. Nee, van stonde aan.
Dat is zeer verre het beste.
Apostel Paulus weet, en daarom is het sterven voor hem gewin, als dat moment komt. En of dat nou komt op een van zijn zendingsreizen, als hij schipbreuk zou lijden, of dat dat moment komt als hij hier in zijn cel in Rome misschien in de gevangenschap moet omkomen, aan een ziekte moet sterven, aan een hartaanval moet bezwijken. Of dat dat moment komt door het zwaard van de scherprechter, als hij zijn hoofd op het blok moet leggen. Hoe dat moment ook komt, dat is van minder belang, maar het sterven is mijn gewin. Want dan ga ik tot Christus. En ik mag van stonden aan bij Christus zijn. En dat is zeer verre het beste. En dan kan de scherprechter van Nero mij geen betere dienst bewijzen, zegt de apostel. Want hij kan me alleen maar rechtstreeks naar Christus sturen. Van stonden aan. En dat klopt met wat de apostel Paulus zegt in de tweede Korinthebrief in hoofdstuk 5. Als hij het heeft over het bestaan nu en het bestaan straks. Nu wonen we uit, zegt hij, bij de Heere. We wonen in het lichaam. Maar dat is niet het enige wat je van een christen kan zeggen, dat hij in het lichaam woont. Hij woont ook uit bij de Heere. Zijn eigenlijke huis, zijn eigenlijke thuis is bij de Heere. Maar daar is hij niet. Hij is buiten zijn eigenlijke woning. Hij woont nu nog in een tijdelijk verblijf. Hij woont nu nog in een aardse tabernakel. Daar woont hij in. Maar in dat inwonen in die aardse tabernakel is hij eigenlijk uitwonende van de Heere. En wat is nou mijn begeerte, zegt de apostel. Ik heb meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Niet na zoveel jaren of na zoveel eeuwen van zielenslaap, maar terstond. Dan uw gemeente, laat dat voldoende mogen zijn om aan te wijzen dat onze belijdenis met die uitdrukking van stonden aan niet anders doet dan de schrift naspreken. En ik zeg u dat in alle duidelijkheid, hoop ik, omdat u vandaag de dag ook die leer van de zielenslaap nog wel terug kunt vinden en tegen kunt komen ook op het gereformeerde erf. Ik zeg niet dat dat nou de allergrootste en de allerergste dwaling is, maar het is een dwaling. Het is een onschriftuurlijke dwaling. En wij doen er goed aan om naar de schrift te luisteren en naar het woord van de Heer Jezus te luisteren. Heden. God is een God van Abraham, Isaac en Jacob, een God van levenden. En Paulus, de mond des Heeren, spreekt door hem als hij zegt, mij is het beter om bij Christus te zijn en uit het lichaam uit te wonen en bij de Heeren in te wonen. Het is schriftuurlijk dus wat onze catechismus beleidt. Die ziel gaat van stonden aan tot Christus haar hoofd. Dat wil dus zeggen, en nou heel concreet, als het stoffelijk overschot van een kind des Heren uitgedragen wordt door de straten en gebracht wordt naar het kerkhof, en als de kist met de laatste resten, de stoffelijke, de verstilde en de verkilde resten van wat eens het lichaam geweest is, straks in de groeven der vertering neerdaalt en de familie, de rouwdragende familie rondom dat graf treurt en weent en misschien wel in emoties de tranen niet kan verbergen, maar in diepe droefheid afscheid moet nemen, dan zijn de tranen van die ziel allang afgewist. En die kent geen pijn meer. En die voelt de scheiding niet meer. Want de eerste dingen zijn voor die tot Christus haar hoofd opgenomen ziel allang voorbij gegaan. Dat is al terstond op het moment waarop wij dan zeggen, nou is de adem eruit. Nou is het leven eruit. En als de nabestaanden treuren, dan juicht de verloste ziel tot eer van God en van het Lam. En als het lichaam in de donkere
duistere grafspelonk weggeborgen wordt. En als de kluiten straks op de kist vallen en het graf dicht gaat, dan is de ziel in het eeuwig zalig licht. Dat is de werkelijkheid. Van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. En daar zorgt God voor. Opgenomen, zo lezen we. Dat is een werkwoord waarin de activiteit buiten ons ligt. Opgenomen. Wie doet dat? Dat heeft de Heere Jezus ons ook gezegd. In die gelijkenis van Lazarus. Ik laat de rijke man dan maar even buiten beschouwing. In de gelijkenis van Lazarus. Hij stierf. En de engelen zijn gekomen en hebben hem meegenomen, hebben hem weggedragen de hemelse heerlijkheid in. Christus heeft zijn engelen gestuurd om die ziel terstond weg te halen uit dat lichaam vol zweren, uit dat lichaam dat vergaan zal. Opgenomen door de kracht van die majesteitelijke hemeldienaren. Ik kan het ook nog anders zeggen, de schrift zegt het ook nog anders. Ik denk aan een woord dat de Heere Jezus zelf gesproken heeft in Johannes 14, als hij het heeft over het nut van zijn heengaan, want hij gaat onder andere heen om plaats te bereiden voor zijn discipelen in het vaderhuis met zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Nu kunt u dat laten slaan op zijn wederkomst, en dat is mogelijk, dat kan, exegetisch is dat zeer mogelijk, om erbij te denken dat de Heere Jezus dan op de wederkomst ziet, en dan zal hij de zijnen met lichaam en ziel verenigd tot zich nemen, opdat ze bij hem mogen zijn. Maar ik mag het ook laten slaan op het moment van sterven. Wanneer sterft een kind des Heeren? Soms komt dat sterven heel onverwacht. En soms komt dat sterven na lang wachten. Niet waar, beide gevallen zijn u wel bekend. Soms wordt iemand die de Heere vreest plotseling uit het leven weggerukt. Midden uit zijn werk, midden uit zijn gezin, soms uit een gezin met nog jonge kinderen, weggerukt. Hij kan niet gemist worden. Zij kan niet gemist worden, zeggen we dan. Maar de dood kwam toch. En soms is daar een van Gods kinderen uitgeleefd en bijna uitgeteerd en al lang verlangend om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. En het duurt maar en het duurt maar. En de tijd schijnt maar niet te komen waarop de dood eindelijk komt om te verlossen uit het lichaam der zonde en des doods. Wanneer komt de dood? Gemeente, wij kunnen daar geen antwoord op geven. Er is geen regel voor, behalve deze regel. De dood komt als de plaats bereid is. Bekijk het zomaar. Als de plaats bereid is. Dat heeft de Heere Jezus gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weder. Dan zal ik mijn dienstknecht de dood komen. Het is de koning der verschrikking, dat is waar. Maar hij is ook mijn dienstknecht, zegt Christus tot al de zijnen. En door middel van die dood kom ik u halen. Dan moet u, zegt de Heere, tegen de een lang wachten. Want het is mijn tijd nog niet. En sommige van Gods kinderen moeten met veel geduld leren de raad Gods uit te dienen. En soms komt de dood zo plotseling dat er geen eens een ogenblik van voorbereiding meer mogelijk was en een moment van afscheid was ook onmogelijk. Maar waarom kwam dat dan zo plotseling? Omdat de plaats bereid is. En dan wacht de Heere Jezus niet. Dan wacht de borg en zaligmaker niet langer.
Want dan heeft hij het meeste recht op zijn volk dat door zijn bloed gekocht is. Dan heeft hij er het meeste recht op dat ze bij hem zijn. En dan kan die weduwe treuren. Of dan kan die weduwnaar smart hebben. En dan kunnen die wezen achterblijven met verdriet en met pijn. En dan kunnen de omstanders en de buitenstaanders zeggen, hoe moet dat daar toch? En hoe zal dat toch gaan? Maar dan is Christus gekomen om die ziel die gewassen is door zijn bloed, om die ziel die gekocht is met de dure prijs van zijn bloed, voor eeuwig bij zich in de heerlijkheid te brengen, opdat gij zijn mocht waar ik ben, niet waar uw vrouw en kinderen zijn, niet waar uw familieleden en uw kennissen zijn, maar opdat ge zijn moogt waar ik ben, op uw eeuwige bestemming. En zo zorgt de Heere ervoor dat ze er komen, dat die ziel opgenomen wordt tot Christus het hoofd. Is dat niet troostrijk? Is dat niet troostrijk voor Gods kinderen zelf? Ze dat vooruitzicht mogen hebben, hoe lang ze nog leven, ach, wie zal het zeggen. Maar als het gedaan is met dat leven, en als het leven eruit gaat, hoe dan ook, hoe dan ook, dan gaat de ziel naar Christus. De dood is toch nog een vijand, ze moeten toch ook nog door die tunnel, door die donkere grafspelonk heen. De dood is toch de koning der verschrikking. De dood kan toch benauwen en beangstigen. Ach, de dood heeft ook al veel van zijn verschrikking verloren. Door de dood van Christus. En in principe is die dood ook overwonnen. Zondag 16 van ons leerboek spreekt over de dood als een doorgang tot het eeuwige leven. Zondag 16 spreekt van die dood als van een afsterven van de zonde. Dan legt de mens voor altijd dat lichaam der zonde en des doods af. En dat raapt hij nooit meer op en dat kleed trekt hij nooit meer aan. Daar is hij dan voor goed vanaf. Dan laat hij alle zonde, ook de inwonende zonde en de overgebleven en inklevende ongerechtigheden, voor eeuwig achter. Dan moet hij voor sterven. Maar dan gebeurt het ook in het sterven. En dan mag hij door de dood heen. Niet dat dat vooral Gods kinderen altijd gemakkelijk is. Er zijn er die een zwaar sterfbed hebben. Er zijn er die worstelen. Er zijn er die door allerlei omstandigheden inderdaad beangstigd en benauwd worden in het sterven. Er zijn er die aangevochten worden door de vorst der duisternis. Er zijn er die op hun sterfbed nog verschrikt worden door zonden die ze misschien in hun leven altijd over het hoofd gezien hebben en die dan nog beleden moeten worden. Er zijn er die het zo zwaar kunnen hebben met het loslaten van de banden die hen aan de aarde binden. Maar hoewel het moeilijk kan zijn en hoewel het sterven soms zwaar kan wezen, dwars door de dood neemt hij ze op in zijn schoot. En de engelen komen om die ziel uit dat misschien gefolterde en gepijnigde lichaam weg te halen en te brengen daar waar Christus is, als de plaats bereid is. En als de tijd gekomen is, dan zendt de Heere de engel des doods. En dan maait die engel dat leven af. En dan gaat de ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd. Ja, tot Christus haar hoofd. Daar zou ook veel van te zeggen zijn, gemeente. Maar ik wil daar nu niet te veel van zeggen, omdat ik dat uitvoeriger zou willen behandelen bij het volgende geloofsartikel, want dat hoort wezenlijk bij het eeuwige leven, niet waar? De gemeenschap en de ongestoorde gemeenschap met Christus. Als de ziel dan niet alleen verenigd is met Christus, zoals hier, want hier is dat ook wel zo, maar hier is het nog door geloof. Maar dan zal het een gemeenschap zijn en een vereniging met Christus in aanschouwen. En dan zal ook alles achtergebleven zijn wat bij het lichaam der zonde behoorde. En wat bij deze aardse bedeling behoorde. En wat hier op aarde het leven van Gods kinderen bemoeilijkte en bezwaarde. En waarom ze zuchten in deze staat. Maar dan zullen die zuchten verstommen. En dan zullen die klachten ophouden. En dan zal straks, als die ziel volledig verenigd is met Christus, het hoofd, de zaligmaker van zijn kerk, dan zal dat kind des Heren, voor zover hij dan daar in de hemel is, volkomen verlost zijn. Ach, dan heeft hij ook nooit meer een gevoel van onwaardigheid, wat hij hier op aarde zo vaak nog wel heeft. En dan hoeft hij nooit meer te klagen over gebrek aan liefde of ijver of toewijding. En dan hoeft hij nooit meer te klagen dat hij zo weinig de eer des Heren bedoelt en zo vaak nog zichzelf zoekt en bedoelt. Die eerste dingen zijn ook voorbij gegaan. En dan is het wel waar, dan ligt dat lichaam nog in het graf. En dan wijt de dood ze nog af. Maar die ziel, voor zover die dan inderdaad tot Christus het hoofd opgenomen is, die is van al die ellende en van al die moeite af. Nooit is zo'n ziel meer traag. Nooit hoeft zo'n ziel meer aangespoord en opgewekt te worden. Nooit hoeft die ziel als het ware uit een slaap of sluimer te worden wakker geschud. Nooit is daar meer kilheid en koudheid en traagheid. Nooit is daar meer gebrek aan toewijding en aan liefde. Nooit staat er meer iets in de weg. Hier op aarde is dat nog niet zo, niet waar? Hier op aarde vindt een kind des Heren zijn beeld nog menigmaal in wat Paulus zegt. Wij zuchten, bezwaard zijnde. Alhoewel er christenen lijken te zijn die daar geen last van hebben. En die best tevreden zijn. Want ze zijn toch Gods kinderen en dat staat altijd vast. En dat is nooit een punt waar ze vragen meer bij hebben. En over de overgebleven zonde zitten ze ook nooit in, want ze belijden toch hun zonde en de Heere heeft gezegd, hij is rechtvaardig en getrouw dat hij de zonde zou vergeven. Nou, daar geloof je toch in. En daar mag je toch op vertrouwen, de Heere die vergeeft de zonde. Als je je zonde oprecht belijdt, dan komt de Heere daar ook niet op terug. En de Heere is ook altijd nabij. Dat heeft de Heere toch gezegd. Hij is toch nabij, alle die hem aanroepen in der waarheid. Nou, daar mag je toch op wijzen. En daar mag je de Heere toch aan houden. En dan mag je de Heere erom vragen. En dan moet je dat geloven. En ze hebben altijd ook toegang tot de troon der genade. Ja, want wij hebben die toegang. En we mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, heeft de Heere zelf gezegd. Ja, zulke christenen zijn er dan ook. Maar Paulus was toch van een ander hout gesneden. En David was ook een ander soort christen. En ik denk allemaal die je in de schrift tegenkomt, beleefden het wel een beetje anders. Het beeld dat de Bijbel van de pelgrims tekent, dat is het beeld van mensen die het niet altijd hebben en niet altijd zijn. En die vaak wel zuchten en die het vaak niet kunnen geloven. Ook al moeten ze het wel geloven, ja, ze vinden het ook hoe langer hoe meer nog een oorzaak van verootmoediging voor Gods aangezicht dat ze het moeten geloven en toch niet doen. Vanwege dat taaie, hardnekkige, goddeloze ongeloof dat ze in zich bevinden. En daar klagen ze over en daarom zuchten ze, bezwaard zijnde. Maar zo tekent de Heere het beeld van zijn volk. En dat wijkt dan nog wel eens af op hier en daar een paar punten. Van het beeld dat je van een aantal christenen uit de tegenwoordige tijd getekend krijgt. Maar goed, die oprechten van hart. Die ook ernst leren maken met datgene wat er van binnen overgebleven is. Die ook leren met Job zich verfoeien in stof en as en die hun mond in het stof leren steken vanwege de beschaamdheid der aangezichten. En die ook leren dat het niet uit hen is en niet door hen is, maar dat het afhankelijk is, helemaal, niet in een lijdelijke zin, maar in de zin van Gods soevereiniteit, van degene die werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen. En degene die gaan ontdekken in hun leven dat ze, als ze het goede willen doen, het kwade hen bijligt. Voor diegene die zuchten bezwaard zijn, er komt de dag dat het laatste zuchten geslaakt is. Dat het de laatste tranen geschreid zijn. En dat de laatste klacht gehoord is. En dat de laatste zonde gedaan is. En dat de laatste smart over de zonde gevoeld en beleefd is. Van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. Nou, en in dat perspectief zegt Paulus, dan ga ik maar liever weg. Dan is dat maar het beste, ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Verreweg het beste, maar Paulus, je kan toch nog nuttig zijn op aarde. Ja, dat weet ik ook wel, zegt hij. En daarom word ik van tweeën gedrongen. Ik weet ook niet wat ik kiezen moet. Ik laat dat maar aan God over. Hij bestuurt mijn leven. In het vlees te blijven is nuttiger om uwentwil, zegt de apostel tot de Filippenzen. En hij denkt ook aan de andere gemeenten waarvan hij de last gedurig draagt. En die hebben nog zoveel onderwijs nodig. En die moeten nog zoveel leiding hebben. En daar moet hij nog brieven aan schrijven. En als God het geeft, dan moet hij daar nog heen. En dan moet hij nog allerlei kerkelijk werk doen. En dat is nodig. Maar als het aan hem ligt, en als hij kiezen zou en mocht, en als het gaat om de voorkeur van zijn ziel, ach, dan is hij liever bij Christus, met wie hij verzoend is, die hem gekocht heeft en die hij lief heeft omdat hij hem eerst lief gehad heeft en hem getrokken heeft uit deze boze wereld en hem overgezet heeft uit het koninkrijk, in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Ja, bij hem te zijn. En dan zo ook ten volle zijn gemeenschap te genieten. Zijn aangezicht te mogen aanschouwen. Ach, als dat begeert, die begeerte leeft in de ziel. En als dat gaat trekken, wat moet je dan nog op aarde doen? Oh, dan kan God wel weer opnieuw terugzetten in het aardse leven en in de aardse taak. En dan kan de Heer ook wel weer genade geven. Zoals hij het bij Paulus deed. Want dit was Paulus' laatste gevangenschap niet. En hij is toen niet op het schavot gestorven en hij is toen niet onthoofd. Hij is weer vrij geworden en nuttiger was het voor de Filippenzen dat hij bleef. En God beschikte dat hij blijven zou nog een tijdje. En Paulus heeft er vrede in gehad, want het was goed zoals God het bestuurde. Maar het bleef toch op de bodem van zijn hart liggen, ook later nog weer. En toen de tijd kwam, toen de tijd echt kwam en toen hij wist dat het zou gaan gebeuren, toen heeft hij geen moment geaarzeld, want hij wist het nog en hij wist het nu nog beter en nog duidelijker en nog zekerder. Het is mij beter om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. En als hij zijn laatste brief schrijft, dat is de tweede aan Timotheus, dan zegt hij, ik word geofferd als een drankoffer. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Paulus ziet er niet tegenop. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij geven zal. In die dag, in die stervensdag. En niet alleen mij, maar alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Nou, dat is dan het uitzicht dat de Heere geeft aan Gods kinderen als ze aan hun sterfbed mogen denken. Of misschien krijgen ze geen sterfbed. Maar aan het moment dat ze uit dit leven heen moeten gaan. Dat is het perspectief dat de Heere geeft. Zegt u dat met Paulus ook? Het is mij beter ontbonden te wezen om met Christus te zijn. Die getuigenissen hoor je niet zo vaak. En ook al mag je dan geloven dat iemand de Heere vreest, dan is het vaak nog zo dat ze aan die dood maar liever niet denken. En die gedachten aan de dood toch maar ver wegschuiven. En dat kan om allerlei oorzaken. Maar wat voor oorzaken er ook zijn, het is niet het beeld dat de schrift ons tekent van een godvrezend mens als hij aan zijn sterven denkt. En daarom een van de dingen waar Gods kinderen vaak veel gebrek in hebben en veel achterstand in hebben, is in de voorbereiding op het sterven. Het komt, dat weten we allemaal. En daarom zegt de Heere, bereid uw huis. En dat zegt de Heere niet pas een dag of drie van tevoren. Maar dat zegt de Heere heden. Hij zegt dat tot allemaal, maar ik beperk me nu een ogenblik tot Gods kinderen. Hij zegt tot u, bereid uw huis, want ge zult sterven. Oefen uzelf, ook in deze aspecten van de godzaligheid, dat u nu al leert verlangen en uitzien naar die dag die komt. En ontwen uw ziel en uw hart, maar is wat meer aan de aarde en aan het genot van deze aarde. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus uw hoofd is. En bewaart uzelf voor de afgoden. Bewaart uzelf onbesmet. Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat zal uw sterfbed ook makkelijker maken. En de ingang in de hemel ruimer. En wat zegt de schrift dan over diegene, want ik mag u toch zo niet laten gaan, mijn onbekeerde vriend en vriendin. Wat zegt de schrift dan over degene van wie Christus niet het hoofd is? Ze moeten ook sterven. En we reizen allemaal naar de dag van onze dood toe. Maar als u sterft, u die nog onverzoend bent met God en u die nog onbekeerd voortleeft, en u die geen gegronde schriftuurlijke bijbelse hoop hebt, u die met een as erop aankomt onwedergeboren hart voortleeft, wel godsdienstig en misschien nog wel uiterlijk allemaal keurig in orde, maar toch een onwedergeboren hart. En niet het waarachtige geloof, het geloof dat Gods geest werkt. U gaat ook sterven. En als u sterft, gaat uw ziel dan heen? Waar gaat uw ziel heen? Naar haar hoofd. En wie is dat hoofd? De meester die u gediend hebt. De meester wiens bevelen u gehoorzaam zijt geweest. De bezoldiging der zonde is de dood. En u zult bij hem zijn van stonde aan. Beroofd van alle middelen der genade. En als u dan nog naar één woord uit het woord van God zou verlangen, het zal u niet gegeven worden. En als u dan nog eens terugziende op al die gelegenheden die u gehad hebt om het woord van God te horen, en al die keren dat u geroepen en genodigd en gewaarschuwd bent, terugziende op al die gelegenheden die u hebt laten passeren, al die gelegenheden die u langs u heen hebt laten gaan, als u terugziende op de tijd der genade die voorbij is, dan nog eens naar één woord van waarschuwing en één woord van nodiging zou verlangen, en al zou u erom schreeuwen en hemel en aarde om bewegen, zal u niet meer gegeven worden. Want de deur werd gesloten. En al de hoop wordt afgesneden. God heeft dan naar zijn eigen oordeel genoeg geroepen. En u bent genoeg gewaarschuwd. En u zult dat zelf ook moeten toestemmen. U zult dat zelf ook moeten toestemmen.
op welke manier een onbekeerde dan ook sterft. En ik weet het ook wel, sommigen sterven in de uiterste gemoedsrust. Er gaan erheen in de volle overtuiging dat ze aan zullen komen in de eeuwige zaligheid. Misleid als ze waren en bedrogen door anderen of door hun eigen hart als ze waren. En er zijn er, de Heere Jezus heeft het gezegd, die door de dood heen nog zullen aankloppen aan de poort des hemels met de bede: doe me open. En de Heere zal zeggen: ik heb u nooit gekend. Maar hoe ze ook gaan, in angst en benauwdheid of in gelatenheid en in onverschilligheid of in de uiterste gemoedsrust en schijnbaar in diepe geloofsovertuiging, hoe ze ook gaan, als God ze niet gekend heeft, dan worden ze terstond gebracht naar hun hoofd, de duivel. En daar zit ook geen tijd tussen. En er volgt geen tweede kans. Want zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Als we zonder God geleefd hebben, als dat de keus van ons hart geweest is, zonder God, dan bezegelt God die keus in ons sterven. En dan zijn we in de eeuwigheid zonder God. Moet dat dan niet tot de Heere uitdrijven, als u het nog zonder hem doet? Moet dat niet op de knieën brengen met de bede: Heer, ontferm u mijner, wees me nog genadig en bekeer me nog? Moet dat ons niet doen roepen om genade, terwijl het nog het heden der genade is? Of zullen we toch maar doorgaan de manier waarop we geleefd hebben, en zullen we toch maar verder gaan op de weg die we tot nog toe bewandeld hebben? Weer een roepstem gehoord en weer een woord van waarschuwing meegekregen, maar we leggen het weer naast ons neer en we proberen het weer te vergeten. Mijn vriend, God zegt in zijn woord van die rijke dwaas: gij dwaas, deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. En dat komt. Dat komt. En zo gaan de wegen uiteen. Ja, dat zie je hier op aarde niet. Je ziet het als buitenstaanders en als omstanders bij het sterfbed ook nog niet altijd. Maar de Heere kent het hart. En de Heere kent ook degene die de zijne zijn. Hij vergist zich niet. Wij kunnen ons vergissen. Wij kunnen door de schijn bedrogen worden. We kunnen iemand erbij rekenen die er niet bij hoort. En we kunnen iemand erbuiten sluiten die God er wel bij rekent. Maar hij vergist zich niet. En hij weet wie de zijne zijn. En hij brengt ze allemaal veilig thuis. Wees daar ook niet ongerust over. Kleinmoedige van hart. Verslagene van geest. Zou de Heere me wel gedenken? Zou de Heere wel van mij afweten? Zou de Heere? Hij vergeet er geen één. En hij hoort het geroep van zijn ellendigen. En hij kent hun strijd en hun angst. En de ziel van al Gods kinderen, klein en groot, straks opgenomen tot Christus het hoofd. Wie zijn dat dan? Dat zijn diegenen die die zaligmaker hebben nodig gekregen. Dat zijn zij wier hart aan hem verbonden raakte. Dat zijn diegenen die het buiten hem niet meer konden stellen. Dat zijn diegenen die naar zijn bloed gingen verlangen. Dat zijn degenen die naar zijn onderwijs gingen uitzien. Dat zijn diegenen die naar de kracht van zijn heerschappij gingen begeren, opdat die kracht in hun leven de macht van de zonde zou gaan breken. Dat zijn diegenen die hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat waren de armen van geest en degenen die treuren en die tegelijk de reinen van hart waren. Ze hebben zichzelf leren kennen als arme zondaren. En ze hebben Christus nodig gekregen. En ze hebben God nodig gekregen. En ze hebben dat werk van Gods geest nodig gekregen.
En ze konden het buiten die zaligmaker niet meer stellen. Zijn woord werd voedsel voor hun ziel. Zijn woord werd verkwikking voor hun hart en hun ziel. Straks opgenomen en van stonde aan bij het sterven tot Christus haar hoofd. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven, ook als die sterven gaat. Heeft hij nog het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ook niet op zijn sterfbed. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Gij uw woord nu zelf toepassen aan onze harten. We hebben het mogen horen. En wat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen en wat gij hen geven zal door de dood heen. Hoe gij van stonde aan hun ziel op zult nemen in heerlijkheid, opdat ze u mogen aanschouwen, verheerlijkte Christus, en bij u mogen zijn. We hebben gehoord uit uw woord wat dat eigenlijk teweeg moest brengen en wat het teweeg bracht in het leven van Paulus en van anderen die uw naam mochten vrezen. O Heere, wij bidden van u, laat iets van die vrucht en iets van die zegen ook in het hart, in het leven van hen die u vandaag mogen kennen, gevonden worden. En dat uw volk niet zo aan de aarde vast zit, Heere, maar dat ze meer hemelsgezind mogen zijn. En dat er meer van dat bedenken van de dingen die boven zijn gevonden mag worden. En dat er meer beoefening mag zijn van de verborgen omgang met u. Ach, u geeft ons een taak en een roeping hier op aarde ook. En Paulus moest ook blijven. Maar de diepe ondertoon van zijn leven bleef toch deze: we hebben meer behagen om bij de Heere in te wonen. Heere, wij bidden van uw zegen, uw woord zo. Zegen het ook voor de onbekeerden. Ach, hun bestemming is gans anders. En als zij sterven, Heere, wat dan? Zoals de boom valt, blijft die liggen. Dan gaat de ziel ook naar hun hoofd. O, wij bidden van u, laat de boodschap van uw woord van deze avond toch nog die vrucht dragen, dat er die nog nooit naar u gevraagd hebben, naar uw leren vragen. Die nog nooit u gezocht hebben, uw leren zoeken. Die zich nog nooit tot u gewend hebben, zich tot u mogen wenden. En dat zo ook vanuit het leven van onbekeerden er nog een gebed mag zijn om genade en ontferming. Heren, wij bidden u dat gij zo uw woord nog gebruiken wilt zoals we dat vandaag gehoord hebben en dat u het ons mee wilt geven deze week in bij al de arbeid die ons wacht. Vergeef ons onze zonden, ook van deze dag, en was en reinig ons nog in uw dierbaar bloed. En dan hebben we nog iets, heren. We staan aan de vooravond van onze generale synode. En we willen ook in deze samenkomst als gemeente die kerkelijke vergaderingen die gehouden zullen gaan worden aan u de Heere opdragen. In de eerste plaats willen we u bidden om een gezegende bidstond morgenavond. Geef ook uw zegen en uw bekwaamheid aan hem die daarin voor zal gaan en geef dat er waarlijk gebedsbehoefte en gebedsgestalte mag zijn bij alle die aanwezig zijn en in heel onze kerken, in heel ons kerkelijk leven. Uiteindelijk, we moeten dat wel gaan beseffen, hoe langer hoe meer gaan beseffen. Ook voor onze kerken aan uw zegen is alles gelegen. En het is net die zegen die we verzondigd hebben, heren, ook als kerken. Daar kunnen we niet omheen, dat is de werkelijkheid. En als u ons toch nog zou willen gedenken, dan is dat niet om enig goed aan onze kant. Dan is dat alleen omdat u nog geen lust hebt om een einde te maken met uw bemoeienissen. Nu bidden wij u om dat genadewerk, om dat wonder. We bidden u om een synode die beslissingen mag nemen, die werkelijk tot heil van onze kerken mogen strekken. Beslissingen die overeenkomstig uw heilig woord zullen zijn. Beslissingen die geen compromis inhouden met de geest van deze tijd en met een nieuw soort theologie waar we door bedreigd worden. Heere, stuit die stroom en geef dat op de synode de getrouwheid mag ontvangen worden om te blijven bij hetgeen gij ons gegeven hebt en om te bewaren hetgeen gij ons hebt toevertrouwd, niet als een reliquie, niet als een stuk traditie alleen, maar als een boodschap die ook voor deze tijd nog al zijn waarde heeft. Heren, we bidden van u dat gij ons genadig wilt zijn, ook in die vergaderingen in Den Haag, en dat u daar zelf de leiding wilt nemen, en dat u alles nog wel wilt maken tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, het 8e vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.